Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws. Goedendag beste luisteraar, leuk dat jullie weer luisteren. Dit is een podcast met het nieuws van november 2023. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En aan de andere kant van de lijn heb ik Marco Krukerink, ook huisarts. Hallo.
Hoi Femke.
Nou, we hebben weer 6 nieuwsitems te vertellen. Het gaat over allerlei soorten onderwerpen. We beginnen met medicinale cannabis, dat het niet van toegevoegde waarde is bij pijn bij kanker. Ten tweede, de gevoelsreflecties uiten tijdens een triage op de huisartsenpost. Ten derde, vaste huisarts maakt minder medicijnfouten. Ten vierde, dun bewijs voor effectiviteit kruidenmiddelen bij dyspepsie. En dan de prolapsoperatie verbetert seksueel functioneren meer dan een pessarium. Een lastig nieuwsitem, maar we gaan het erover hebben. Ten zesde, te veel medicatievoorschriften bij slapeloosheid. Nou Marco, jij mag beginnen met het eerste nieuwsitem.
Ja, mooie items. We zullen beginnen met het eerste item. Dat gaat over medicinale cannabis. Dat heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde bij pijn bij kanker. Dat is ook een vraag die je wel vaker in de spreekkamer krijgt. Er zijn altijd toch wat typische mensen die vragen of ze dat dan niet kunnen gebruiken om hun pijn te bestrijden. Het gaat dan om 2 bestanddelen. De tetrahydrocannabinol. THC, ik ken eigenlijk de afkortingen beter dan de echte namen. En de cannabidiol, de CBD. Waarbij de THC de meest psychoactieve en pijnstillende eigenschappen heeft. En de CBD is duidelijk minder sterk en heeft ook minder bijwerkingen. En voor dit is wel belangrijk om te weten, het onderzoek is gedaan als add-on. Dus als mensen al met morfine worden behandeld, of met opioïden, helpt het dan om daarnaast nog cannabis te geven. We hebben ze 14 dubbelblinde RCT's gevonden, waarvan er 5 succesvol de screening doorstonden als het ware. Heb je nog ongeveer 1333 deelnummers over, precies zelfs.
Ja, ongeveer.
Ongeveer. Nou, dan hebben ze eigenlijk heel gekeken van, heeft het een klein effect, een matig effect of een groot effect? En het belangrijkste is eigenlijk, er bleek geen voordeel te zijn ten opzichte van placebo in de vermindering van pijn. Voeg niks toe ten opzichte van de opioïden, de gewone behandeling die je al hebt. Het aantal bijwerkingen dan was ook niet heel ernstig. Dus het is voor mensen die bezorgd zijn dat het veel bijwerkingen geeft, dat is ook niet zo. Ze vinden wel, dus ze hebben teruggebracht naar die 5 RCT's. Maar er was nog steeds een hoog risico bias en relatieve korte follow-up van enkele weken. Dus op basis van de beschikbare bewijslast lijkt de medicinale cannabis dus niet van toegevoegde waarde tegen kankergerelateerde pijn die onvoldoende reageert op gangbare pijnbehandeling. Dan zou je nog wel, dat zeggen ze wel, vind ik ook wel een mooie. Het kan overwogen worden als patiënten geen morfinepreparaten wensen of kunnen verdragen. Het dan te verwachten voordeel lijkt dan echt te klein.
Ja, dus als ik nou morgen op de praktijk een patiënt heb, die heeft kankergerelateerde pijn en die krijgt opiaten, maar die reageert onvoldoende op die opiaten. Heeft medicinale cannabis dan dus meerwaarde of niet?
Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is wat deze studie laat zien. Dus dat kun je dat ook goed uitleggen, nu goed onderbouwd. Mensen hebben wel betere associaties daarmee. Dus daarom krijg ik het nog wel eens als vraag. Ja, krijg jij het wel eens als vraag?
Ja, zeker. En ik vind het altijd erg lastig. Ik heb het uiteindelijk nog nooit hoeven doen. Het is volgens mij best wel een ingewikkeld systeem. Maar uiteindelijk kan je het allemaal met wat momenteel regulier is, kan je het gewoon uiteindelijk altijd nog goed behandelen. Dus ik ben nog nooit voor de vraag echt komen te staan uiteindelijk.
Ja. Nou, maar met dit artikel heb je in ieder geval een goed weerwoord in handen waarom je het wel of niet zou doen.
Ja.
Zullen we door naar de volgende item?
Ja, gevoelsreflecties bij een triage. Nou, dit is een Nederlands onderzoek naar de telefonische triage, zoals we die kennen bij de huisartsenpost. En dan bij mensen met pijn op de borst. Het NTS, de Nederlandse triagesysteem, die helpt de triagisten met echt zijn heldere kernvragen. Maar die laat niet zoveel ruimte over voor de zorgen van de beller. Nou, wat heeft dit voor gevolgen? De onderzoekers die analyseerden 68 triagegesprekken met patiënten die op de huisartspost belden of die naar de huisartspost belden in verband met pijn op de borst. Dat waren 59% was vrouw en de gemiddelde leeftijd was 60 jaar. In 35 gesprekken waarin zorgen werden geuit door de patiënt, analyseerden zij de gevoelens en de interactie met de triagist. Wat kwam hieruit? De patiënten die uit hun zorgen wel 1 tot 4 keer in het gesprek. En dan in allemaal verschillende fases. En dit zorgde voor problemen tussen de triagist en de beller op 2 verschillende plekken doorgaans. Nou, dat was enerzijds direct na de geuite zorgen als daar niet adequaat op werd gereageerd. En ten tweede zorgt het ook voor wat interactionele problemen tijdens de afsluitende fase van het gesprek. Want op dat moment, als dan de zorgen werden geuit, kon het leiden tot het opwaarderen van de urgentie. Mm-hmm. Op basis van die zorgen of wensen van een patiënt.
Ja.
Het advies voor de praktijk is om de zorgen van de beller te exploreren. Dat eerst. En dan vervolgens terug te keren naar de hoofdlijn van het triagegesprek. Dus echt even van je kernvragen af. En dan vervolgens weer terugkeren naar je kernvragen nadat je die zorgen hebt erkend. En dan weer terug naar de uitleg over de volgende stappen. Ja, ik vind het wel boeiend. Wij worden zelf met gevoelsreflecties in de opleiding ontzettend talrijk. En op de huisartspost met die staccato vragen van het NTS... horen die erkenning van die zorgen, die gevoelsreflecties... dat zorgt denk ik een beetje voor een mismatch. Mm-hmm. Maar hieruit blijkt toch weer... Ja, het blijft toch een menselijk gesprek... Iemand met pijn in de borst, ja, dat gaat natuurlijk ook heel vaak om zorgen. En als dat niet erkend wordt in het gesprek, dan heeft die beller natuurlijk wel een beetje het idee dat zo'n vragenlijst wordt afgevinkt.
Wat ook zo is.
Ja, dat klopt ook. Ja.
Nou, dat is wel herkenbaar. Hè? Dus, want je snapt de criteria, de NTS-criteria, maar dan blijf je heel dicht aan de lijn. En het blijft toch een gesprek tussen mensen. En als iemand. Daar hoor je op te reageren. Als iemand in dat gesprek iets aan emotie of zorg laat zien en je gaat, dan staat dat in de kamer. Dan moet je dat adresseren. Als je dat niet doet, dan blijft dat ook zo in zo'n gesprek daartussen staan.
Ja, dat klopt. Ja.
Of je ziet ook nog wel eens, dat zie je vaak in de verslaglegging van de. Als je een patiënt gaat zien, zie je wat de assistent heeft opgeschreven, de triagist. Ze kunnen ook de andere kant op slaan. Dan nemen ze alleen maar de zorg. Dan hebben ze niet meer. Dan hebben ze de NTS verlaten. En hebben ze gewoon allemaal opgeschreven wat de patiënt dacht. Dus heel vaak zie je bij de ervaren assistenten dat ze heel goed kunnen schipperen tussen op urgentie uitvragen. Maar daarnaast ook wel oog hebben voor de zorg en de menselijke maat in het gesprek.
Ja. Ja, ik denk als je er al gewoon bij stilstaat dat het waardevol is en minder ruis op de lijn zorgt als je er even bij die gevoelens erkent van de beller en weer terug naar je eigen vragen die je zelf hebt. Ja, dan denk ik dat het wel inderdaad zo gestroomlijnder gaat. Ja.
Ja, heeft ook wel te maken met hoe je er zelf in de wedstrijd zit. Hè? Als we al een beetje uitlopen en we hebben al een lange dag gehad, dan zijn mijn gevoelsreflecties gewoon een beetje op.
Ja, dat klopt, ja.
Heb jij wel genoeg gevoelsreflecties of schiet je ook wel eens tekort?
Nee, mijn potje is ook wel eens op. En dat merk ik ook wel eens als... dat is ook goed om dat trouwens te realiseren. Want die patiënt heeft er natuurlijk niks aan als hij om 4 uur komt met iets waar die persoon mee zit. Maar ik merkte ook wel als ik tijdens het spreekuur heel veel gevoelsreflectie gerelateerde problemen tref en probeer te helpen, dat ik dan in de pauze ook een beetje op ben qua gevoelsreflecties. En dat is niet het echt beste moment om bij mij je euvel neer te leggen als je... Dat
slaat echt helemaal ben ik dood. In de...
Dan merk ik gewoon dat ik ineens mijn serieuze ik is. Dan is het potje op.
Krijg je een soort van death stare terwijl jij rustig achter je koffie blijft zitten.
Ja, inderdaad. Ja. Lekker weertje, toch?
Ja, ik echt over de koetjes en kalfjes hebben.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Nou, het is maar goed dat ik geen vaste huisarts nog ben daar.
Nee.
Het zou wel beter zijn voor de medicijnfouten.
Ja, ik voel weer een bruggetje. Ja, want de vaste huisarts die maakt minder medicijnfouten. Dat is natuurlijk een kernwaarde van onze huisartszorg, is onze continuïteit. En daar hebben we eens gekeken of dat ook betere zorg oplevert met het minder maken van medicijnfouten. Het Nederlands cohortonderzoek wijst erop dat de zorg van een vaste huisarts bij ouderen geassocieerd is met minder medicijnfouten. En daarvoor hebben ze 48 huisartsenpraktijken rondom Amsterdam benaderd. Daar deden 25.000 patiënten aan mee die ouder dan 65 waren tussen 2013 en 2018. die minimaal een jaar stonden ingeschreven en 5 maal contact hadden en minimaal 2 keer met de huisarts. Dus wat een soort van ondergrens, anders dan mocht je niet meedoen. Dan worden medicijnfouten werden gedefinieerd volgens de start- en stopcriteria. Dat is dan ook zo'n review die je kunt doen waarbij je kijkt, nou, deze persoon mist die medicatie die op basis van zijn voorgeschiedenis zou moeten hebben. En zijn de medicatie die op basis van zijn voorgeschiedenis of zijn leeftijd of wat dan ook al heeft, maar eigenlijk mag wel gestopt mag worden. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn de benzodiazepines en bijvoorbeeld ontbreken van laxantia bij opioïden. Daarna hebben ze het een beetje, vond ik wat ingewikkeld, maar ze hebben een soort van scorelijst gemaakt waarbij ze het in 3 groepen hebben verdeeld, waarbij de eerste groep het minste continuïteit had, dus die hadden gewoon meerdere huisartsen. Overall had 70% van de mensen dezelfde huisarts, dus dat was best wel veel. Maar als je dat dan onderverdeelt in 3 groepen met de minste dezelfde huisarts en de 3de groep had de meeste dezelfde huisarts, of de hele tijd dezelfde huisarts, denk ik dan. Dan hebben ze gekeken waar komen dan de meeste fouten voor. Wat kwam er nou uit als je die groepen naast elkaar zet? Dan bleek dat het relatieve risico op onterecht niet starten van medicatie was bij elke gebruikte score rond de 0,9. Dit is lager dan 1. Dat betekent dus dat de incidentie van het onterecht niet starten van medicatie lager lag bij een hogere continuïteit. Onterecht niet starten van medicatie, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een ACE bij hartfalen, op een statine bij bewezen cardiovasculair risico, laxantia bij opioïden. Dat doen dus de huisartsen met een hogere continuïteit, die doen dat ietsje beter, 0,9 ten opzichte van een relatief risico, omdat niet fout te doen ten opzichte van de andere groep. Volgt u nog, beste luisteraars? Was dan nog even puzzelen voor ons om dat nog goed uit te komen. Dus ik hoop dat de luisteraars meekrijgen. Dus het is mooi dat de bewijs de continuïteit zo belangrijk is en dat het ook in deze studie weer blijkt. Het is wel observationeel onderzoek met risico op confounding. Dus niet gecorrigeerd voor de leeftijd van de arts. Er wordt gezegd dat oudere artsen met meer ervaring mogelijk minder fouten maken. Nou vraag ik me dat af, eerlijk gezegd. Er zijn voor mij ook studies die laten zien dat als je na 10 jaar als je huisarts bent geweest, zit je een soort optimum. Dan ben je nog gretig om nieuwe dingen te leren en nog niet en ervaren genoeg om de hele gekke dingen eruit te halen. Daarna,
waar zit jij?
Ja, ik ben nu 12 jaar huisarts, dus net als in vele dingen in mijn leven, de piek is voorbij.
Dus het wordt nu alleen nog maar slechter.
Downhill from here.
En dan ben jij de aangewezen persoon om het aan de Nederlandse huisarts uit te gaan leggen.
Ja, precies. Hoe lang ben jij huisarts, Femke?
Ik ben net hergeregistreerd, dus ik sta nu mijn 6e jaar in.
Oké, bij jou is still the way to the top.
Dus met z'n tweeën samen gemiddeld zitten we net voor die 10 jaar. Gretig.
Maar Femke, dat uitzicht is prachtig.
Van die berg, mooi. Wat ik hier achteraf nog even wil toevoegen, is een duidelijke conclusie na dit nieuwsitem. Namelijk dat de auteurs concluderen dat een vaste huisarts minder vaak medicatie vergeet te starten. En voor medicamenteus beleid bij ouderen geldt het voordeel van 1 kapitein op een schip. En zeker bij patiënten met veel comorbiditeiten.
Zullen we naar het volgende itemtje?
Ja. Ja, dit gaat ook over, ja, het is toch een soort van medicijnen. Maar dit gaat over kruidenmiddelen. En dat er een dun bewijs lijkt te zijn voor de effectiviteit van kruidenmiddelen bij dyspepsie. Mm-hmm. Kruidenpreparaten kunnen klachten van functionele dyspepsie enigszins verminderen. En dat blijkt wel uit een recente Cochrane review. Mensen met functionele dyspepsie die gebruiken vaak kruidenmiddelen om de klachten te verminderen. Maar de meerwaarde van deze middelen is nog wat onduidelijk. Daarom analyseerden de auteurs van een Cochrane review de effecten en de bijwerkingen van niet-Chinese kruiden bij functionele dyspepsie. Mm-hmm. Dat is voor mij nieuw, niet Chinese kruiden, maar die zijn er dus ook.
Je dacht dat er weer bestond het Chinese kruiden, punt.
Ja, inderdaad. Nee, maar dat is natuurlijk ook helemaal niet zo. Maar dan ben ik ook wel benieuwd, ja, hoe zit het dan eigenlijk met die Chinese kruiden? Maar ja, dat is een andere studie. Deze auteurs die includeerden 41 RCT's, in totaal 4477 deelnemers. En In totaal werden er 27 verschillende kruidenmiddelen onderzocht. En de bewijslast voor effectiviteit van de volgende kruiden, die waren het best onderbouwd. Dat waren er 3 in totaal, waarvan de eerste is de pepermunt en karweiolie. Dat lijkt het beste te helpen bij dyspepsie. Het geeft minder symptomen in vergelijking met placebo, met een effect van 0,87. En dat was significant. Dan heb je ten tweede ook nog de STW5, ook wel de iberogast. Dat verminderde de klachten van dyspepsie ten opzichte van placebo met 2,64 punten op een schaal van 0 tot 40. Dat was niet significant. En dan heb je als laatste nog kurkuma met 3,33 punten. En dat was ook niet significant. En dat was ook op die schaal van 0 tot 40.
Ja.
Nou, er waren geen significante verschillen in de aantal gemelde bijwerkingen tussen de interventie en de placebo-groepen. Ja, wat betekent het nou? De auteurs die geven wel aan dat we voorzichtig moeten zijn met deze cijfers. De bewijslast is over het algemeen laag. En het aantal deelnemers per interventie was ook gering. En bovendien hadden de meeste onderzoeken een groot risico op bias. En het was ook niet helemaal duidelijk hoe de diagnose functionele dyspepsie was gesteld. Dus samenvattend, 27 bekeken, 4 met enige onderbouwing, waarvan pepermunt en karweiolie significant minder symptomen liet zien. Maar toch, door wat ik net zei over de slagen om de arm, moet het met enige voorzichtigheid bekeken worden en kunnen we nog niet echt een algemeen advies. Dat is niet echt op zijn plaats voor medicinale kruiden. Maar ja, in individuele gevallen, als we er vragen over hebben, dan weet je wel, pepermunt en karweiolie, dat lijkt wel wat te doen. Daarbij is het goed om te weten dat de STW5, dat de kosten, dat die wel beduidend hoger zijn dan van pepermunt en karweiolie of kurkuma. En dat is dus de iberogast. Krijg jij er veel vragen over? Of,
Nee, eigenlijk niet. Het zijn ook wel beperkt, hè. Zo'n op schalen van 0 tot 40, 2 punten. Ja,
ja. Zeg ze ook, niet significant.
Nou ja, je hebt natuurlijk ook een heleboel dingen. Geen koffie, geen spijzig eten. Als je dat weglaat, het zal ook wel. Ik denk dat het grotere uitslagen zijn. Dus eigenlijk de adviezen die we gewoon al geven.
Ja, overgewicht.
Zal dan ook wel. Zal dan wat beter helpen. Ik vond het zelf wel. Ik had laatste patiënt met. Die begon heel verhaal wat ik dan dacht van homeopathie. Toen wou ik gaan vertellen wat ik dacht van homeopathie. En toen zei ze: ja, maar dan neem ik dat. En dan neem ik mijn temazepam niet. Toen dacht ik: oh. Toen heb ik nog steeds verteld wat ik dacht van homeopathie, dat het niet heel veel doet. Maar toen dacht ik, als ik dan tussen twee kwaden moet kiezen, dan heb ik liever dat ze homeopathische middelen neemt dan een benzo. Dus, als ter vervanging, als dit nou ook goed werkt, vond ik het nog wel te overwegen waard.
Ja, dus jij slikte snel je mening over homeopathie in en zei, oh, als dat betekent dat je zonder de benzo's kan. Ja.
Nee, ik heb nog steeds gezegd, wetenschappelijk gezien valt er gewoon natuurlijk wat af te dingen, maar als het voor jou werkt.
Oké, dus de patiënt heeft echt het volste vertrouwen in zijn homeopathische middelen. Ja,
gesteund door haar huisarts.
Ik had laatst een patiënt van mij die, dat is mijn grootste verbruiker van homeopathie waarschijnlijk.
Liters
gaan naar binnen.
Liters met niks. Het niks is niet aan te slepen.
Maar wel dikke doekoes betaalt ze maandelijks. Ja. Maar die googelt al de klachten. Die heb ik eens gevraagd om te stoppen met googelen van haar klachten. En, maar ja, dit kon ze niet. Ze is Google addict.
Oh.
Google addict. Ja, ze ging er gewoon niet meer stoppen. Ze zei, ja, jij rookt toch? Zei ze tegen haar vriend. Dit kan ik niet stoppen.
Oh ja.
Ja, toen kon ik eigenlijk niks meer zeggen.
Ja, wat advies heb je haar gegeven?
Afbouwen.
Je mag 1 klachtje per dag uit opzoeken of hoe had je dat?
Of 1 klachtje per dag minder of zo?
Precies. Vandaag alleen over het been. Verder mag je niks opzoeken.
Zoiets, ja. Of over of je nou een prolaps operatie moet doen of een pessarium.
Precies. Want, god, dit is wel een hele grote brug. Ja. Want dan gaan we naar item 5. Toch? 5? Ja. Ja. Prolapsoperatie verbetert seksueel functioneren meer dan een pessarium. Goedemorgen, zijn we weer. Ja, dit is best wel. Je hebt ook lopen allebei op lopen studeren in de voorbereiding. Dus ik hoop dat ik er goed uitkom.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Vrouwen die kiezen voor een prolapsoperatie ervaren meer verbetering in hun seksueel functioneren dan vrouwen die kiezen voor een pessarium. Dat concludeerden onderzoekers op basis van een prospectief cohortonderzoek in 22 Nederlandse ziekenhuizen. Dan hebben ze 554 vrouwen benaderd, van wie er uiteindelijk 539 meededen aan het onderzoek. Die konden zelf kiezen tussen een pessarium of een operatie. Het ging om prolaps stadium 2 of hoger. Dus dan komt het voorbij de interoïtis. Daarvan kozen 335 vrouwen voor een pessarium, dat is 62%, en 204 voor een operatie. Dan is er een mooie questionnaire, de Pelvic Organ Prolapse Urinary Incontinence Sexual Questionnaire. Ja, het Konikotte. Daar staat wel alles in. En die vragenlijst die werd voor de operatie afgenomen, voor de operatie of het inbrengen van het pessarium afgenomen. En 24 maanden later, en dan wordt even gekeken wat dat deed. En dan hebben ze het onderscheid gemaakt, en dat vonden we lastig in het uitzoeken, tussen seksueel actieve en seksueel niet actieve vrouwen. Als je dan kijkt naar die questionnaire, dan zijn dat items van. Dus gooi je van nooit tot altijd. Dus gooi je 0, 1, 2, 3 en 4. Dat gaat over alle aspecten van seks. Hoe leuk je het vindt, of het pijn doet, of je last hebt. Ook specifiek gericht op de prolaps vraag of je bang bent urine te verliezen, of dat de prolaps dat in de weg zit. Zijn we nog vragen of de partner het allemaal fijn vindt. Krijg je een beetje een beeld van. Wat kwam daaruit voor de behandeling? Scoorden seksueel actieve vrouwen in de operatiegroep hun seksueel functioneren iets lager dan vrouwen in de pessariumgroep. Ze hadden een sumscore van 3,27 ten opzichte van 3,37. Dat is natuurlijk niet heel veel verschillend. Daarna hebben ze hebben ze 24 maanden later gekeken. Toen was de follow-up wel wat slechter. Toen had je nog maar 61% van de vrouwen over. Dus dat vertekent ook wel een beetje de uitslag. Daar blijkt bij seksueel actieve vrouwen steeg het seksueel functioneren meer na een operatie dan bij een pessarium. En ook als je dat corrigeert voor baseline verschillen, bleef dat nog zo bestaan. En voor niet seksueel actieve vrouwen waren er geen verschillen tussen de twee groepen.
Hey, en hoe groot was dat verschil? Was dat nou echt veel meer?
Nee, want het ging dus de somscore, de uitgangsscore was 3,27. En dat de somscore was 0,18 er vanaf.
Erbij.
Erbij, ja. Het verbeterde. En wat ik zelf wel. Nou, dat vonden wij een moeilijk stuk om door te lezen. Dus ik in ieder geval. Wat wel grappig was, als je dan kijkt, ze hebben ook gemeten naar of vrouwen seksueel actief waren at baseline. Dan bleek dat de surgery groep, dus die geopteerd hebben voor operatie, überhaupt actiever waren en actiever zijn geworden. Dus schijnbaar zijn er toch wat barrières weggenomen. Terwijl de seksueel actieve vrouwen die hadden gekozen voor een pessarium, die zijn juist minder actief geworden. Dus dat pessarium, dat helpt niet voor het seksleven van de vrouwen. En dat was ook een beetje de conclusie van het artikel, dat zeker bij seksueel actieve vrouwen de operatie wel wat lichte voorkeur lijkt te hebben. Het is misschien wel goed om in de spreekkamer rekening mee te houden. Om iets sneller misschien te opteren voor een operatie. Tenminste, als mensen seksueel actief willen zijn. Je weet natuurlijk ook niet waarom ze het wel of niet zijn. Misschien is dat ook wel een keuze.
Ja. Ja, ik denk wel dat we het verschil tussen beide groepen. Dat is. Dat moeten we ook niet overdrijven.
Nee, nee.
Dus het lijkt er wel op dat wel. Dat er een tendens is naar meer seksueel actief worden onder de vrouwen die geopereerd zijn ten opzichte van een pessarium krijgen. Mm-hmm. Maar het is niet een mega groot verschil. Dus het moet wel gepast, denk ik, uitgelegd worden.
Ja. Nee, klopt. Het verschil is eigenlijk maar klein. En als je dan dat artikel zelf ingaat, want dan hebben ze ook onderverdeeld waar dan de verandering zit. Dus gemiddeld is het niet, schiet het beide groepen er niet zo heel veel mee op. Het is wel dat condition impact. Dus je hebt een aantal vragen die specifiek gericht zijn. Niet op het algemeen seksueel functioneren. Over klaarkomen gaat en genieten. Maar meer over de last die je hebt van de prolapse. En daar zie je wel de grootste verandering. Ja, ja, als die prolapse op hebt gegeven, dan gaat het een stukje beter.
Ja. Nou, zullen we naar het laatste nieuwsitem gaan?
Ja.
Dat gaat over tussen haakjes, veel medicatievoorschriften bij slapeloosheid. In een observationeel onderzoek brachten Nederlandse onderzoekers het behandel- en voorschrijfgedrag van huisartsen in kaart. Nou, wat blijkt? In de Nederlandse huisartspraktijk ontvangt 3/4 van de patiënten met slapeloosheid een recept voor slaapmedicatie, waarvan het grootste deel al bij het eerste contact. Mm-hmm. Nou, wat hebben ze gedaan bij het onderzoek? Ze hebben routinezorgdata gebruikt van 21 Amsterdamse huisartspraktijken. Die waren aangesloten bij het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde. Patiënten van 18 tot 85 jaar die werden geïncludeerd. En die werden geïncludeerd wanneer zij een eerste consult wegens slaapproblemen hadden in de periode 2013 tot 2017. In totaal werden 1089 patiënten geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. 64% was vrouw en 48% met actuele psychosociale problematiek. Best veel, 48%. Bij 77% werd in de loop van 2 jaar tenminste 1 medicijn voorgeschreven. En van die mensen gebeurde dat bij bijna 65% in het eerste consult. Dit was niet alleen het geadviseerde kortwerkende benzodiazepine, zoals temazepam of zolpidem, maar ook vaak genoeg de langwerkende benzodiazepine, zoals oxazepam, lorazepam of melatonine. Off-label medicijnen werden ook voorgeschreven, bijvoorbeeld mirtazepine en amitriptyline. Het gebruik van off-label medicatie nam toe bij opvolgende consulten. Dat is ook logisch natuurlijk. Mm-hmm. En bij 15% van de patiënten werden meer dan 180 tabletten voorgeschreven gedurende 2 jaar. Nou, dat klinkt heel veel, maar ja, 2 jaar. Als je iets bijna dagelijks neemt, wat natuurlijk wel eens voorkomt, niet goed is, maar wel eens voorkomt, dan kom je er al snel aan. Niet-medicamenteuze interventies, zoals adviezen omtrent slaaphygiëne, ontspanningsoefeningen, cognitieve therapie, die werden bij 48% van de patiënten gerapporteerd. Deze resultaten laten zien dat de slaapproblemen vaak primair medicamenteus behandeld worden, terwijl gedragsmatige behandeling op de lange termijn natuurlijk veel effectiever is. Daarbij lijkt de voorkeur dus van de niet-medicamenteuze behandeling uit de NRG-standaard voor slaapproblemen en slaapmiddelen niet voldoende te worden nageleefd. Nee. Nou, het is natuurlijk ook wel absoluut logisch dat het soms niet wordt nageleefd, want het is ook echt erg lastig met bijvoorbeeld die bijkomende psychosociale problematiek of dat de patiënt zo ten einde raad is dat er druk vanuit de patiënt wordt uitgeoefend voor een wat snellere oplossing. En wat wel leuk is trouwens, ik heb laatst ook een podcast over slaapstoornissen opgenomen met Annemiek van Straten. En die vertelt over hoe komt het en wat kan je er ook aan doen. En ik moet zeggen dat dat verhaal van haar als expert op het gebied van slaapstoornissen, ja, geeft wel handvatten hoe je het ook bij een patiënt zou kunnen aanpakken qua echt slaaprestrictie bijvoorbeeld. Maar ook adviezen daar allemaal rondom. Dus dat maakt het misschien wel wat makkelijker om die niet-medicamenteuze interventies erbij te pakken.
Dan moet natuurlijk iedereen die podcast gaan luisteren. Maar wat is een tip die jij nu gebruikt sinds je dat hebt opgenomen?
dat je slaapdruk is belangrijk om goed in slaap te komen. En als je als gevolg van dat je moe bent eerder in bed gaat liggen, langer blijft liggen, omdat als je ligt, dan rust je toch. En terwijl je dan niet slaapt of overdag heel veel dutjes gaat doen, dan ga je dus het bed niet meer alleen maar associëren met slaap. En dat is de bedoeling, dat je het bed is om te slapen. Dus een goede soort van Pavlov-reactie met je bed. Pavlov klinkt ook bijna alsof je zo een soort van in bed Pavloft. Maar dat je dus niet meer televisie gaat kijken op je kamer. Eigenlijk ook niet gaat lezen. Dat je daar gewoon gaat slapen. En als je wakker wordt, dat je dan ook na een half uur uit bed gaat. Omdat je dus het bed blijft associëren met slapen. En op een gegeven moment kan je dus door slaaprestrictie, dat is dan wel een extra echte therapie, kan je dus zo'n slaapdruk opbouwen dat je dus zo moe bent, dat je dan op het moment dat je gaat liggen, ga je slapen. En dan ga je het bed weer associëren met slapen en dan gaat het dus steeds sneller.
Ja, oké. Okay.
En trouwens, zij gebruikt altijd GGZ Drenthe. Daar zit een op die website, daar zitten ontspanningsoefeningen. Die kan je dan ook luisteren als je dus wil ontspannen. En dat is een erkende methode, wetenschappelijk bewezen. En die heb ik laatst met een patiënt, heb ik samen met hem, dat is een oudere man, samen gezocht en geluisterd om hem te overtuigen. Want het is niet echt een zweverig persoon. Ik zei, maar dit is niet zweverig, dit is gewoon echt om te ontspannen. Dat is heel belangrijk. En toen zaten we die podcast te luisteren over dat ontspannen. En op een gegeven moment dan vertelt de spreker, ga nu ontspannen en ga rustig tegen de stoel aan zitten met je voeten op de grond. Maak desnoods je broekriem los. Dus toen hebben we hem maar afgezet. En, maar nou ja, ik hoop dat... Ik denk dat het handvatten geeft voor niet-medicamenteuze behandelingen.
Ja, vond ik wel. Ik heb de NRG-congres ergens een paar jaar geleden van iemand uit Maastricht, een somnoloog. Mooi als je voor je vak somnoloog bent, slaapexpert. En die zei ook dat je dat slaapdruk, dus dat mensen vaak in bed gaan liggen en zeggen, ja, dan moet ik slapen. Dan zijn ze gefrustreerd dat het niet lukt. En dat zijn ze eigenlijk niet moe. Dus je kunt dat soort, dus dat mensen, dat je wel slaapdruk moet voelen om te gaan slapen. Als je klaar wakker bent, ja, dan moet je niet in bed gaan liggen. En het een beetje normaliseren. Hè? Ja, jij wordt wakker en het is niet erg. Het is ook een soort gedachte dat je de volgende dag bijna doodgaat als je niet slaapt. Maar als je niet slaapt, dat is niet zo erg. Dan ben je gewoon moe. Maar meer dan niet. Dus dat je het ook... Het wordt heel erg gecatastrofeerd. Ik slaap slecht. Dan denk ik dat slaap... Volgens mij, om even terug naar het artikel. Ik verbaas me wel hoeveel er wordt voorgeschreven.
Ja.
65% bij het eerste consult. Ja. En ook best wel veel nog wat lang wordt gecontinueerd.
Ja.
Ik heb wel de indruk dat de meeste slaapproblemen ook gerelateerd zijn aan psychische problematiek. Er zijn weinig mensen die op je spreker komen met ik kan niet slapen, verder gaat hartstikke lekker in mijn leven.
Ja, klopt. Dus, er zit natuurlijk heel veel onder. Ja. Wat elkaar weer allemaal versterkt, hè?
Ja, precies. Dus soms wil je dat carouselletje niet slapen, zorgen, dat we even doorbreken. Ja. Dan zet ik nog wel eens wat benzo's in.
Ja.
Maar dan, ja, heel kort. En van tevoren echt indekken dat ik zeg, ja, ik ga je absoluut niet langer dan een week of 10 dagen of zo geven. Ik zeg, ik wil gewoon even doorbreken, want als ik ben verslaafd, dan heb ik je niks geholpen. Dan schiet het niet op. Maar het is wel lastig. Het blijven wel lastige gesprekken, want ik weet niet hoe ze het bij jou doen, maar bij mij is het altijd een beetje meewarig aan te kijken als ik dan weer over de slaaphygiëne heb en dat je alleen in je bed moet slapen. En dan denk ik, dan zie je ze met hun ogen ergens anders afdwalen. Dan zie je gewoon dat zo'n verhaal soms niet landt.
Ja. Ja.
Wat ik me ook wel iets kan voorstellen. Als je al een paar dagen niet hebt geslapen, dan denk je, dan hebben ze alles al geprobeerd.
Ja, dat is ook zo. Ja. Nou ja, huisartsen houden vol. Geef het voor een week. En niet die 180 tabletten per 2 jaar voor 1 patiënt.
Ja, want de gesprek om ze daar weer van af te krijgen.
Ja, is ook lastig. Ja.
Dan moet je dan denken aan dat het onterecht voorschrijven. En dan denk ik, dan is soms discontinuïteit ook wel goed. Want ik merk, wij hebben praktijk overgenomen. En dat verhaal, dat is niet alleen bij ons, maar dat eigenlijk overal. Dan, ja, toen zijn we echt een keer doorheen gegaan. Door alle, de benzo's was dan wel, er was echt een grote groep die het al jaren kreeg. En ik merk nu ik lange zelf in de praktijk zit. Je hebt zo'n groep en die heb je al 3 keer op je spreker gehad. En, en een paar krijg je er vanaf en een paar niet. Dus je bouwt zelfs een groep op met wie je zo'n lange band hebt. Dat het eigenlijk bijna dat je het bijna niet meer kunt bespreken.
Ja.
Of dat, en dat ze ook terecht zeggen, ja, ik zit nu al 7 jaar bij je. Het was nooit een probleem, maar nu ga je me eens moeilijk doen. To the dokie.
Ja, dat en is dan, ook zo, ja.
Als dan een discontinuïteit is, er komt een nieuwe huisarts op. Dan veeg je ook dat soort dingen soms ook wel juist weer schoon.
Ja, dat is goed om te zeggen, ja. Ja, ik deed laatst een polyfarmacie en toen belde ik de cardioloog op met de vraag waarom gebruikt deze patiënt eigenlijk ivabradine? Of Ivabradine, ja. En die cardioloog ging alles nazoeken. En die zei tegen me, ja, ik zie eigenlijk ook helemaal geen indicatie. En dat gebruikte die patiënt al 7 jaar. Ik denk, als je me nou zegt. Dus als we een soort van wrap-up naar wat neem je mee. Ik denk wel dat ik die twee meeneem, met name. Hè, die medicatie zit erop, want er zit gewoon veel nutteloos in. En sommige medicijnen missen. En te beginnen bij de benzo's. Soms doorbreekt het wat, maar je blijft eraan vastzitten als je te veel geeft.
Ja.
Wat neem jij mee?
Nou, eigenlijk een beetje de randmedicatie zoals de Chinese kruiden of de niet-Chinese kruiden en de cannabis. Dat je nu even iets meer betere beslaagde ijs komt als mensen daar vragen over.
Ja, dat is belangrijk. Ja, goeie. Ja.
Dat is weer mooie, Femke.
En ik hoop dat de triagisten ook wat meer ruimte mogen voelen voor hun gevoelsreflecties. En dat lijkt me ook leuk voor hun werk.
Ja, want in het voorgesprek hadden we het ook over. We hebben natuurlijk meer tijd voor de patiënt. Dat gaat over dat wij onszelf nu de ruimte geven om dit gesprek te voeren. Zodat we uiteindelijk betere uitkomsten uitkomen. En we wisten allebei niet zo geheel of het voor de triagisten ook een stukje beter wordt.
Ja.
Terwijl eigenlijk is dat ook een logische plek om daar ook te beginnen.
Zeker, ja, inderdaad. Meer ruimte voor de triagist.
Ja.
Mooi. Marco, dat was het voor deze maand.
Zie je volgende maand, Femke.
Tot volgende maand weer en luisteraars ook tot de volgende maand.
Doei doei.
Doeg. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org. Tot de volgende podcast.